Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. En dat op de maandag jongstleden gehouden vergadering van de kerkenraad. De volgende belijdeniscategezanten zijn onderzocht en dat ze voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd en daarmee ook toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Esther van Dort, Eduard Legemaat, Jannegje Maassen, Bertina Martial, Susanna Jolanda van Nieuwpoort, Eida van Oostenbrugge Treur en Martinus Visser. Zo de Heere wil zal de openbare belijdenis plaatsvinden op de tweede paasdag. Dat is maandag 4 april. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 63ste psalm het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63, 1 en 2. Thank you. En dan lezen we nu uit de psalmen, de 63ste, psalm 63, terwijl we na de schriftlezing het derde vers uit deze psalm zingen, psalm 63 vers 3. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard, ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Na een onderbreking van een paar weken willen we vanmorgen weer terugkeren naar het vijfde hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waar wij het begin van de bergrede lezen en in het begin van die bergrede de zaligsprekingen. Wij willen vanmorgen het woord Gods beluisteren uit vers 6 van Matteüs 5. Matteüs 5 vers 6, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Bidden wij de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, nadat gij ons opnieuw een week hebt willen sparen en dragen, zijn we vanmorgen door uw goede hand weer in staat gesteld om naar uw huis te komen. Om hier te luisteren naar wat gij ons hebt te zeggen. Zowel voor de zegeningen in de afgelopen week, als voor het voorrecht dat wij de bediening van uw woord weer mogen ontvangen, willen wij uw grote naam eerbiedig erkennen. Wat bent u goed en goeddoende, Heere, en dat in het leven van mensen die niets hebben verdiend, maar die het alles hebben verzondigd en verbeurd. Want dat is ook van ons leven zo. De week die voorbij gegaan is, getuigt er weer van dat wij u verlaten en vergeten hebben, en dat we weer zoveel gedaan hebben wat tegen uw heilige wil was, maar dat we ook zoveel hebben verzuimd wat gij ons had opgedragen. Zonden van bedrijf, zonden van nalatigheid. En dat niet alleen met daden en met woorden, maar ook met gedachten. Heer, als we vanmorgen voor de spiegel van uw heilige wet gestaan hebben, misschien hebben we niet eens gekeken in die spiegel, misschien is dat zo weer aan ons voorbij gegaan, maar als we het gezien hebben, ons aangeboren aangezicht, als we er een ogenblik bij stilgezet zijn, hoe we eruit zien in het licht van uw heilige wet, dan moeten wij met schaamte voor uw aangezicht belijden dat wij niet deugen, dat wij helemaal niet deugen en dat er nog nooit iets van ons gedeugd heeft. En als er dan toch wat goeds voor u in ons gevonden wordt, Heere, dan is dat omdat u dat er zelf eerst hebt ingelegd. Dat komt niet uit ons voort. Dat is geen vrucht van ons denken en werken, maar dat is genade en genade alleen. Maar als wij letten op wat wij voortbrengen, dan is er alle reden om met schaamte en met smart en met innerlijke pijn u de Heere te belijden, zoals de psalm ons dat voorhoudt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Heren, als u ons zou behandelen zoals wij u hebben behandeld, dan was er voor ons geen hoop. Dan zouden alle verwachtingen in teleurstellingen eindigen. Ja, dan zou een eeuwig oordeel ons treffen. Als wij kregen wat we verdiend hebben, Heren, ach, dan zou er geen plaats genoeg zijn voor de weeklachten en voor het gejammer dat uit onze harten, uit onze monden zou opstijgen. Wij hebben het ernaar gemaakt. O God, doordring ons ervan, opdat wij ons bewust mogen zijn dat we hier in uw huis als zondaren zijn gekomen. We kunnen dat wel eens proberen te vergeten. En als u er ons aan herinnert, dan kunnen we er ons nog wel van willen afkeren. Maar laten we die pijnlijke ontdekking doen en maak ons gewillig om onder dat oordeel dat u over ons uitspreekt te buigen. Om zo in het stof te knielen en te ontdekken dat aan onze kant alles ontbreekt. Maar wat is het dan een wonder, juist in dat licht. En zo wordt het dan ook als een wonder beleefd. Door hen die van u een verbroken hart en een verslagen geest ontvingen. Zo wordt het ook beleefd als een wonder dat gij gedacht hebt aan uw genade. En dat gij een weg ontsloten hebt. En dat gij een middelaar en zaligmaker gezonden hebt. En dat de Heere Jezus Christus in zijn borgwerk, in zijn bitter lijden en sterven, de ongerechtigheden van de zijnen heeft willen wegdragen en alle schuld heeft willen betalen en zondaren met God heeft willen verzoenen door de offerande van zijn eigen leven aan het vloekhout van Golgotha. En dat dat evangelie ons dan mag worden verkondigd, Heren, dat het ons mag worden gezegd dat er een weg der ontkoming is. En dat u niet alleen een weg ontsloten hebt, maar dat u door uw Heilige Geest ook wilt bewerken dat zondaren die weg zullen begaan. Dat mensen verloren als ze zijn, gered kunnen en zullen worden door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Wat een wonder van genade dat er een evangelie is. En dat wij dat ook vanmorgen weer mogen horen uit de mond van uzelf. Want dat is geen gedachtespinsel van welk vroom mens ook. Dat is geen vrucht van de overdenking van wie dan ook, maar dat is openbaring Gods. Dat hebben we aan u te danken, Heere Jezus Christus, gij die de hoogste profeet zijt. Gij hebt de raad Gods tot onze verlossing volkomen geopenbaard. U hebt dat onder andere ook gedaan in de woorden die we vanmorgen met elkaar hopen te overdenken uit het evangelie van de zaligsprekingen. Het zijn uw woorden geweest, Heere, die vanmorgen onze aandacht vragen. En als u zegt dat degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zalig zijn, dan zijn ze ook zalig. En als u zegt dat zulken verzadigd zullen worden, dan zullen ze ook verzadigd worden. Want van uw woorden valt er niet één ter aarde. Heren, mogen wij dat woord verstaan. Meer nog, mogen wij bij die hongerenden en dorstenden behoren. En als we er niet bij behoren, mogen we er dan bij gaan behoren. Dan kunt u er ons toch bij voegen. Dan kunt u het toch in onze harten leggen. Dan kunt u het toch in onze ziel bewerken. Wat de dichter uitsprak, en hij zei het niet zomaar met lippen alleen, maar het was beleving. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Heren, dat zullen wij toch ook moeten kennen in ons leven. O, wij bidden van u om die kennis, die zaligmakende kennis is. Wij bidden om dat onderwijs van uw geest, opdat we in deze dingen geleerd mogen worden en wijs mogen worden. En opdat zo het woord ook vrucht mag dragen in ons leven. We hebben er geen baat bij als we alleen maar hoorders van het woord zijn, Heren. En als we daar al zo onze eigen gedachten bij hebben. Maar het gaat erom dat we daders zijn. En dat is alleen het geval als u er ons toe bekwaamt en toe bearbeidt. Heren, mogen we dan zo ook persoonlijk in het besef van die verantwoordelijkheid onder de prediking van uw woord neerzitten. En mogen wij met een gebed in onze ziel luisteren of er voor ons ook een woord van u bij is. En geef ons genade, Heren, om met het gepredikte woord straks ook tot onszelf te mogen inkeren en onszelf te mogen afvragen, kennen we dat ook? O Heere, laat uw geest ons dan leiden en onderwijzen in spreken en in luisteren. We danken u ervoor dat wij weer in de kerk mogen zijn, al beseffen we tegelijkertijd dat dat een voorrecht is dat niet aan iedereen gegeven wordt. Er zijn er ook uit onze gemeente die niet naar de kerk kunnen gaan, die geen ene zondag meer met de gemeente kunnen opgaan. Ziekte verhindert hen daarin en de ouderdom. Heren, u weet wie dat zijn die zo verhinderd zijn om naar uw huis op te gaan. Maar u weet ook wat zij nodig hebben en u weet ook hoe gij hen bereiken kunt en hoe het woord in hun leven ook nog tot zegen gesteld kan worden. Gedenk hen dan, Heren, en laat hen niet alleen, maar bezoek hen met uw heil en spreek ook tot hen. En als ze meeluisteren doordat ze met ons verbonden zijn, wilt gij dan op dit ogenblik ook tijdens deze kerkdienst hen op de plaats waar ze zijn bezoeken met uw heil. Laat uw geest ons leiden in al de waarheid. Heren, we bidden u voor hen die moeite in hun leven moeten meedragen. Zorgen, die verdriet hebben, die door de moeite van het leven gedrukt worden. Er is toch een weg naar de troon van uw genade, Heren. Een weg die u ontsloten hebt, ook voor mensen die moeite en verdriet hebben. Het is niet de hoofdzaak waarom we naar de genadetroon moeten, maar we mogen dit er toch ook brengen. Al de moeite en al het verdriet, u aanschouwt het en u wilt dat we het in uw handen geven. Mag dat dan inderdaad geschieden? Zegen uw woord, waar het ook verkondigd mag worden. Stel uw knechten ten zegen. Bekwaam hen Heere, rust hen toe met de gaven die ze bij de uitvoering van hun werk van nodig hebben. Zegen uw woord ook voor hen die het horen, voor de eerste keer horen. Of al zo vaak gehoord hebben en u opnieuw horen, maar bij wie het nog nooit effect heeft gehad. Zegen ook degene die u vrezen, Heere, en die steeds maar weer opnieuw onderwezen dienen te worden. Die voedsel nodig hebben voor hun hongerige ziel. Ja, mogen zij naar dat voedsel uitzien. En mag er ook verzadiging zijn. Mag beleefd worden de waarheid van uw woord. Ook van het woord van vanmorgen. Zegen uw kerk over het rond der aarde. Bekwaam gij hen die u geroepen hebt. Om het woord te verkondigen. Maar niet alleen in de ambtelijke dienst. Er zijn ook nog zoveel andere taken en plaatsen en posten. Waarin we met dat woord werkzaam hebben te zijn. Niet alleen in de prediking, maar het kan ook op andere manieren. Ouders hebben die taak. Bij diegenen die bij het onderwijs zijn, hebben die taak. Mensen die in de zondagsschool arbeid dienen, hebben die taak. En wie heeft die taak eigenlijk niet? Zaait aan alle wateren, zo zegt ge. Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Heere, mag het geschieden en mag er ook vrucht op dat alles zijn. Uw naam tot eer en tot uitbreiding van uw kerk en koninkrijk. Hoor ons nu zo, o Heere, als we deze dingen van u bidden en geeft u ze ons onverdiend uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 84ste psalm, eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, 1 en 2. gemeente, tot nog toe hebben we met elkaar drie van de zaligsprekingen van de Heer Jezus overdacht. En al deze eerste drie zaligsprekingen hebben dit eigenlijk gemeen, dat zij ons iets vertellen over wat nu de ware gelovige, wat de ware christen is. Hij is iemand arm van geest. Hij is iemand die treurt. Hij is iemand die zachtmoedig is. Gemaakt is, geworden is, maar door genade is. Het zijn dus zaligsprekingen die iets vertellen over het karakter. Het genadekarakter van deze door God bearbeide zondaren. Als we bij de vierde zaligspreking komen die vanmorgen onze aandacht vraagt, dan verschuift het accent enigszins. Want dan gaat het niet zozeer meer en uitsluitend meer om wat de ware christen is, maar om wat hij doet. Om waar hij naar streeft. Om wat hij najaagt. Om wat hij zoekt. Er komen nu dus wat accenten te liggen op zijn activiteiten. Waar is hij mee bezig? En dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Dat is voor ons ook een belangrijke vraag. Waar streeft u naar? Wat begeert u? Waar zijn uw verlangens op gericht? Waar ijvert u voor? Waar bent u mee bezig? Wat zoekt u? Het antwoord op die vraag, als het een eerlijk antwoord is, vertelt tegelijkertijd ook iets over wie u bent. Wat we de moeite waard vinden om mee bezig te zijn, om na te jagen, om naar te streven. Wat we de moeite waard vinden om ons druk voor te maken, dat vertelt ons tegelijkertijd wie we van binnen zijn. Kijk, elk mens heeft dingen waar hij naar jaagt, waar hij op uit is. Begeerten die hij zoekt te bevredigen. Van nature zijn dat de begeerten des vleeses en der gedachten. Zo zegt het woord van God het in het tweede hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs. De begeerlijkheden, de begeerten des vleeses en der gedachten, die worden nagejaagd. Johannes zegt het net zo als hij in zijn eerste zendbrief spreekt over wat er in de wereld is en wat je in de wereld gade kunt slaan en wat de mensen in de wereld beweegt en bezighoudt. De begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens. Daar gaat het hart van de mens naar uit. En dan mag je dat voor de een weer zo invullen dan, en voor de ander weer anders invullen. Maar dat is ten diepste het thema van alle zoeken en alle streven en alle begeren dat er in deze wereld te vinden is. Daar wordt naar gehongerd, daar wordt naar gedorst, daar wordt voor gewerkt enzovoort. En zolang dat bij ons nog zo is, moeten wij ons geen illusies maken dat het met ons op reis naar de eeuwigheid ook goed zou staan. Dan staat het niet goed met ons. Wanneer is het dan wel goed? Als wij doen wat de Heer Jezus in deze vierde zaligspreking zegt. Als er honger is en dorst, maar naar gerechtigheid. Als wij die honger kennen en als wij die dorst beleven. Let u erop. Misschien zou dat voor diegene toch wel even nuttig zijn om te horen, nog eens extra te horen benadrukken. Er staat niet zalig zijn die toestemmen dat we behoren te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Er zijn genoeg mensen die toestemmen dat het zo behoort te wezen. Maar als dat alles is, dat we dat toestemmen, omdat we dat nu eenmaal rechtzinnig beleiden, dan zijn we nog niet zo ver. Nee, de Heere Jezus zegt niet zalig zijn die dit toestemmen, die het ermee eens zijn, maar zalig zijn zij die metterdaad hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. Nu, de tekst valt eigenlijk in drieën uit één. Het ligt vanmorgen heel duidelijk voor de hand. Eerst moeten we natuurlijk de vraag beantwoorden. Wat is dat nu waarnaar gehongerd en gedorst wordt? Gerechtigheid noemt de Heer Jezus dat. In de tweede plaats, wat is dan dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? En wat is die belofte die de Heere daarbij voegt? Zij zullen verzadigd worden. Wat is, dat is de eerste vraag dus, wat is die gerechtigheid waar de Heere Jezus hierover spreekt? Gemeente, het woord gerechtigheid in de Bijbel heeft niet altijd en overal precies dezelfde betekenis. Als u eens even in vers 10 kijkt, daar hopen we ook nog wel een keer aan toe te komen, maar ik grijp even vooruit. Daar vindt u het woord gerechtigheid ook. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Wat betekent het daar? Daar betekent het een leven in overeenstemming met het wil, met de wil en met het woord des Heren. Een leven in heiligmaking. Een leven in de vreze Gods. Een leven in toewijding aan de Heere. En als iemand zo leeft in gehoorzaamheid, in gewilligheid, in de vreze Gods, dan is hij daarmee tegelijkertijd een veroordeling van allen die zo niet leven. En dan moet je er maar op rekenen dat je gehaat wordt, dat je vervolgd wordt. Dus gerechtigheid in vers 10 betekent een leven in, zeg maar, godzaligheid. Als je met name in de brieven van Paulus het woord gerechtigheid tegenkomt, dan betekent het menigmaal de toegerekende gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus, die aan een zondaar, aan een doemwaardige zondaar, uit genade, zonder enige verdienste van zijn kant, wordt geschonken en toegerekend, zodat hij nu vergeving van zonden heeft en recht voor God staat. Geen schuld meer heeft, zijn zonden zijn weggedaan, achter Gods rug geworpen, in een zee van eeuwige vergetelheid. Zo wordt het woord gerechtigheid ook gebruikt. Dat de schuld is weggedaan en dat de ongerechtigheden zijn verzoend en dat je met de gerechtigheid van Christus bekleed bent. Zo vindt u het heel bijvoorbeeld heel duidelijk in Filippenzen 3, als Paulus dat van zichzelf zegt, dat hij niet zoekt zijn eigen gerechtigheid te hebben, maar de gerechtigheid van Christus door het geloof. Er is nog een ander gebruik van het woord gerechtigheid. En dat is eigenlijk een allesomvattend gebruik. Je vindt dat bijvoorbeeld bij de profeten. Ik verwijs naar een enkele plaats uit de profetie van Jesaja. Hoort naar mij, Jesaja 46, gij steven van harte, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn heerlijkheid. En dan in het 51ste hoofdstuk van dezelfde profetie. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit. En nog een woord in het 61ste hoofdstuk. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ik weet niet of u het gemerkt hebt dat zowel in 46 als 51 als 61 de profeet twee woorden steeds naast elkaar plaatst. Gerechtigheid en heil. De zaligheid. En dan worden die woorden eigenlijk als synoniemen gebruikt. Zo wordt het woord gerechtigheid ook in de schrift gebruikt. Als de aanduiding van het ganse heil dat God aan zondaren verleent. Dus niet alleen die vergeving van zonde. En niet alleen die godzaligheid. Die vreze des Heren. Maar van het allereerste begin tot het allerlaatste slot toe, alles wat God aan genade geschenken bewijst aan verloren zondaren. Alles waardoor een zondaar wordt levend gemaakt tot en met straks de verheerlijking in de eeuwige zaligheid. En alles wat daar ligt, vanaf het moment van de levendmaking, wilt u wedergeboorte tot aan de verheerlijking, zodat we hem zullen zien gelijk hij is en aan hem gelijk zullen gemaakt worden. Dat is het heil des Heren, dat is de gerechtigheid. En als ik nou kiezen moet, welke betekenis het woord gerechtigheid in de vierde zaligspreking heeft, dan zou ik liefst voor die laatste verklaring daarvan kiezen. Gerechtigheid als het volle heil, als alles wat God om niet aan een ellendige zondaar schenkt uit de verdiensten van Christus. Vanaf het moment van zijn wedergeboorte, doorgaande tot die vernieuwing van zijn leven en die vergeving van zijn zonde, en tenslotte ook nog wat de Heere geven zal als hij zijn volk met zich verheerlijken zal. Zij die daarnaar hongeren en dorsten zijn, zo zegt onze tekst, zalig. Maar waarom zou dat dan zo wezen? Waarom is het verlangen, het echte, diepe verlangen naar het heil des Heren, nu zaligheid? Wel, wat is en wat was het waardoor het geluk van de mens werd weggenomen? Toen de mens in het paradijs leefde, we hebben dat al eerder gezien, toen leefde hij gelukkig. Gelukzalig. Toen was hij innerlijk en uiterlijk tevreden. Toen had hij geen gebrek. Toen had hij nog maar één wens. En wat was die ene wens in Adam en in Eva? Ik bedoel niet toen Satan kwam, want toen gingen ze verkeerde dingen wensen. Maar voordat de vorst der duisternis via de slang met de verleiding kwam, wat was de ene wens die in het hart van Adam en Eva overgebleven was? De ene echte wens, dat was om meer van God te mogen kennen. En iemand die dat als enige wens overgehouden heeft, die is zalig. Daarin waren ze gelukkig. Maar toen is de mens niet daar gebleven. En wat heeft nu zijn gelukkigheid, wat heeft nu zijn zaligheid weggenomen? De zonde. En wat was het gevolg daarvan? Dat de mens nu niet meer één begeerte had, maar duizenden begeerten kreeg. Nu de zaligheid weg is, nu is zijn vrede weg, nu is zijn geluk weg, nu is zijn rust weg, nu is alles weg. En dus gaat de mens daarnaar zoeken. Gaat hij naar rust zoeken, gaat hij naar vrede zoeken, gaat hij naar blijdschap zoeken, gaat hij naar harmonie zoeken, maar zonder resultaat. Er is geen geluk in de wereld. Er is geen vrede. Ja, je kunt je wijs maken dat je geluk hebt en dat je vrede hebt. En er zijn ook wel dingen die erop lijken. Maar altijd maar voor een poosje. Altijd maar voor een tijd. Het gaat ook weer voorbij. En je kunt wel eens het gevoel hebben, nu ben ik echt gelukkig, maar het blijft altijd onzeker hoe lang dat zal zijn. Er hangt altijd weer een donkere wolk boven en het kan zomaar weer in scherven liggen, dat geluk. En dat is de ervaring, blijvend echt diep geluk, blijvende echte diepe vrede, het is er niet. En al jaagt de mens ernaar tot aan zijn dood toe, hij zal nooit echt gelukkig zijn. Nooit echt zalig zijn. In die weg worden we ook niet zalig. In welke weg dan?
Niet als wij naar het verloren geluk zoeken. Niet als we naar de verloren vrede en de verloren rust op zoek zijn. Maar als wij naar het tegendeel van de zonde op zoek zijn. De gerechtigheid. Precies het omgekeerde van de ongerechtigheid waar we voor gekozen hebben. Met andere woorden, als onze keuze een andere wordt, als de richting van ons hart een andere wordt. Een mens kan naar geluk zoeken en tegelijkertijd ook nog voortgaan in de zonde. Een mens kan vrede zoeken met een onveranderd hart en de hele wereld doet het. Maar als wij doordat God ons hart ging veranderen, een andere richting krijgen en een andere richting opgestuurd worden en niet langer in de ongerechtigheid ons element hebben, maar in de gerechtigheid waarde gaan zien. Met andere woorden, als het zondeprobleem in ons leven wordt behandeld. Als het maar niet gaat om de wegneming van de gevolgen van de zonde. Want daar ben je mee bezig als je rust zoekt. En als je geluk zoekt. En als je vrede zoekt. En als je, dat soort dingen bezig bent te zoeken. Dan zoek je wegneming, overwinning van de gevolgen van de zonde. Dat mislukt. Je moet eerst leren zoeken naar de wegneming van de zonde zelf. En dan en in die weg wordt ervaren wat zaligheid is. Dan neemt de Heere ook in beginsel nu reeds en straks in volkomenheid de gevolgen van de zonde weg. En dan vindt de mens ook rust. En dan vindt hij vrede. En dan vindt hij blijdschap. En dan vindt hij tevredenheid, zaligheid. Om een voorbeeld te gebruiken. Iemand merkt dat zijn krachten minder worden. Iemand merkt dat hij niet meer kan wat hij vroeger kon. Er zijn dingen die, waarin hij duidelijk merkt, vrij onverwacht, dat er achteruitgang zit. Problemen met coördinatie bijvoorbeeld, zodat hij niet meer duidelijk de dingen goed kan onderscheiden, zodat hij niet meer duidelijk zijn bewegingen kan richten op een bepaald voorwerp, hoe dan ook. Dan kun je natuurlijk gaan proberen door oefeningen en dan kun je gaan proberen door allerlei bezigheden jezelf wat te helpen. Misschien komt het wel doordat je te veel rookte. Nou, dan stop je. Misschien komt het wel omdat je verkeerd voedsel nam. Dus dan ga je op je voedsel letten en op je gewicht letten, op je gezondheid letten. Dan heb je een poosje gedaan, maar het resultaat blijft uit. En de klachten worden niet minder, maar die worden meer. En dan ga je naar de dokter. En de dokter die gaat allerlei onderzoekingen verrichten en tenslotte wijst alles in één richting en dat is een ernstig probleem. Ergens in de hersens zit een tumor. En die beïnvloedt je zenuwgestel en die beïnvloedt je spieren en die beïnvloedt je motoriek en die beïnvloedt je krachten enzovoort enzovoort. En daar komen dan al die lichamelijke afwijkingen vandaan. Nou, wat dan? Zal die dokter, om de patiënt te ontzien, zeggen, ja, je moet toch maar eens wat meer oefenen en je moet toch eens maar wat langere wandelingen maken en je moet toch eens maar wat beter voedsel gebruiken en probeer het maar eens met enzovoort. Nee, het wortelprobleem moet worden aangepakt. En het eerste wat die dokter te doen heeft, dat is een wreed werk. Want hij moet de patiënt het slechte nieuws vertellen. Dat is wreed. En dan moet hij het voorstel doen om te opereren. En als we erbij zouden kunnen zijn op de operatiekamer, dan zou je nog veel meer zeggen, wat is die dokter een wrede man om zo die schedel te lichten en in die hersens te gaan snijden. Dat is wreed. Dat doet pijn. Dat veroorzaakt ellende. Maar dat is die dokter zijn enige verantwoordelijkheid.
of niet? En u heeft het schepsel, nu hebben wij geluk verloren. En nu zijn er allerlei problemen ontstaan. Wat moeten we nou tegen elkaar zeggen? En wat moet je nou in de prediking tegen mensen zeggen? Wat geruststellende mededelingen doen, wat verhaaltjes vertellen. Mensen aan het werk zetten, mensen zeggen, oh, het gaat wel weer over. Span je maar in, lees maar meer in je Bijbel en bid maar wat meer en doe maar wat meer voor de Heere. Nee, toch? Het probleem aanwijzen. Het probleem aanwijzen, zeggen waar de oorzaak zit. Zonde, zonde noemen. De tumor van de zonde aanwijzen. En vertellen dat alleen gerechtigheid helpen kan. En hier hebt u dan tegelijkertijd een van de fatale vergissingen van veel prediking vandaag de dag. Als de mensen naar de Heer Jezus verwezen worden met het motief dat je daar gelukkig kunt worden. Als mensen naar de Heer Jezus verwezen worden om rust te vinden, om vrede te vinden, dat is de hoofdzaak niet. Weet u, dan wordt de Heer Jezus een middel gemaakt om ons doel te bereiken. Ons doel is we willen vrede hebben. De Heer Jezus moet ons helpen om daar te komen. Maar Jezus zelf moet het doel zijn. De Heere, onze gerechtigheid, moet het doel van ons leven worden. En we zullen moeten gaan beseffen dat we geen geluk nodig hebben omdat we zo ongelukkig zijn. Maar dat we gerechtigheid nodig hebben omdat we zo ongerechtig zijn. En voor God niet kunnen bestaan. Dat is de vraag. En dat is de boodschap van het evangelie. En dat gaat die mens ontdekken die aan de kwaal ontdekt is. Ziet u nou weer het verband in de zaligsprekingen? Het zijn maar niet zomaar wat losse gedachten die de Heer Jezus zo willekeurig in een willekeurige volgorde heeft uitgesproken. Nee, daar zit verband in. Hij is de God van orde, ook in de manier waarop hij de dingen onder woorden brengt. Het begon met de armen van geest, weet u nog? En die armen van geest waren degene die treuren. En dat zijn ook degene, juist zij, in die weg leren ze het. Dat zijn zij die gaan beseffen dat ze gerechtigheid nodig hebben. En daarom gaan ze daar naar honger. De ontdekking aan hun armoede en de nood van hun leven waar ze over gingen treuren, was tegelijkertijd ook de oorzaak dat ze nu honger gingen krijgen naar iets dat buiten hen ligt. Iets dat zo wezenlijk en zo belangrijk en zo allesbeslissend is, dat dat hun hele zoeken en streven en hongeren en dorsten ging vervullen en bezighouden. Niet meer, ik wil wat gelukkigheid en wat geluk in mijn leven hebben, maar ik moet gerechtigheid bezitten. Ik heb de Heere nodig. En dan, dat tweede, daar gaan ze nu naar hongeren en dorsten. Waarom zou de Heer Jezus die woorden gebruiken? Hongeren en dorsten. Hij kan toch ook zeggen, zalig zijn die zoeken naar gerechtigheid. Wat zij zullen vinden. Dat zou de Heer hebben kunnen zeggen, want dat is natuurlijk ook waar. Maar zou het ook kunnen zijn dat de Heer naar woorden gezocht en dat hij woorden gebruikt heeft die nog intensiever aangeven hoe de activiteiten van deze mensen zijn dan alleen maar het woord zoeken. Zoeken, het kan ook nog zo oppervlakkig zijn. We kunnen nog zo gauw denken dat we zoekers zijn. Maar hongeren en dorsten, wanneer doen we dat? Dat is ook meer dan trek hebben. Dat is ook meer dan, ik zou best een glas water of een glas wat anders lusten. Dan heb je nog geen dorst. Maar hongeren en dorsten, als u die woorden neemt zoals ze werkelijk gelezen en verstaan willen worden,
dan zijn dat woorden die een sterke intensiteit uitdrukken. Als we hongeren en dorsten, dan weten we dat ook van onszelf, nietwaar? Er zijn van die verlangens in ons lichaam waarvan we ons niks bewust zijn. U hebt er geen ogenblik aan gedacht vandaag, tenminste ik neem aan dat dat van verre weg van ons allemaal waarschijnlijk geldt. U hebt er geen ogenblik aan gedacht dat onze longen lucht nodig hebben. En dat is toch een behoefte van je lichaam, maar het is een onbewuste behoefte. Je denkt er nooit bij na, behalve als je ademnood hebt. En behalve als je in een vertrek bent waar geen frisse lucht meer is en waar je het benauwd begint te hebben. Maar normaal, dan ben je van dit verlangen in je lichaam niet bewust. Maar honger en dorst, als dat aanwezig is, dan weet je het. Dan weet je het. Iemand die uitgehongerd is. Iemand die al dagen geen fatsoenlijk eten heeft kunnen vinden. Die misschien wat gekauwd heeft op gras of wat dan ook. Wat doet een mens niet al in hongersnood en in gebrek. Maar die al dagenlang geen fatsoenlijk eten heeft geproefd. Die voelt de schreeuw in zijn lichaam naar voedsel. Iemand die al, ik weet niet hoe lang, geen normaal drinken gehad heeft. Zich misschien tevreden gesteld heeft met een slok zeewater. Als een drenkeling of een schipbreukeling in het water. Maar die door dat zeewater alleen nog meer dorst gekregen heeft. Die voelt in zijn hele lichaam die sterke drang, die sterke begeerte naar gewoon drinkwater. Waardoor zijn dorst gelest kan worden. Hij is het zich goed bewust dat hij hongert en dat hij dorst. Dat is geen onbestemd verlangen dat je eigenlijk geen woorden kunt geven. Maar dat is iets wat je beheerst. Dat is iets wat je gedachten geheel en al in beslag neemt. Dat is iets waar je helemaal door overmeesterd bent. Honger en dorst. Voelt u de intensiteit van die woorden? Ziet u wat de Heer Jezus op het oog heeft als hij het heeft over mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Dat zijn niet die mensen die zo af en toe ook eens een keer aan die dingen denken en dan daarna weer gewoon verder leven. Dat zijn niet die mensen die wel eens een keertje trek hebben, maar het daarna weer vergeten omdat ze zich nog best tevreden kunnen stellen met het voedsel dat deze wereld biedt. Maar dat zijn mensen die eraan ontdekt zijn dat buiten Jezus, buiten Gods genade geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Mijn ziel dorst naar God. Zoals David in de 63ste psalm, waar hij zijn eigen ziel ervaart als een land dor en mat zonder water. En vanuit dat dorre en matte landschap klinkt de roep op, de schreeuw tot God. Heere, zend regen van omhoog. Zo verlangt, zo dorst de ziel naar God, naar zijn gemeenschap, naar zijn gunst, naar zijn liefde, naar de blijken daarvan, naar de gerechtigheid. Vergeving te ontvangen en vernieuwing te ontvangen en de Heere te mogen leren kennen. En dat ganse heil van hem af te smeken, af te bidden. Worstelaars aan de troon der genade. Behalve dat het een hele bewuste ervaring is, honger en dorst, is het ook. Dat moet er ook bij gezegd worden, een pijnlijke ervaring. Een pijnlijke ervaring, ja, honger doet pijn. In dat wij dat nauwelijks weten. Misschien een enkeling van ons uit vroeger jaren. Maar anders dan weten wij nauwelijks wat honger is. En wat dorst is. Er is zoveel. Wij kunnen onze honger stillen als die er al is. Maar we kunnen zelfs de honger voorkomen. Zodat als we nog maar een beetje trek hebben. We toch al wat tot ons kunnen nemen. En dorsten nou. Misschien komt het op een hele hete zomerdag eens een keer voor. Maar anders dan weten we nauwelijks wat dorsten is. Maar als het beleefd wordt, is het een pijnlijke ervaring. Ervaringen die voortvloeien uit gemis. uit gebrek. Dat is geestelijk ook zo. Om te ontdekken dat je de gerechtigheid mist. Dat je God mist en de gunst van God mist. En de gemeenschap met de Here mist. Voor het eerst en bij vernieuwing. Dat is pijnlijk. Vandaar dat Paulus zegt, wij zuchten in onszelf. Hoort u hem geen pijn in zijn ziel hebben. Als hij zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dat is niet zomaar eventjes vluchtig weg en luchthartig gezegd. Maar dat is een belijdenis waar de ziel pijn in beleeft. Pijn, omdat je vol met ongerechtigheid zit en de gerechtigheid mist. Pijn omdat je je van God hebt afgekeerd en Gods gunst en het vriendelijk licht van zijn aangezicht mist, terwijl je er toch zo naar uitziet en naar hunkert en naar hongert. En dat je die God niet missen kunt, maar je kunt ook niets doen om zijn gunst te verdienen en om zijn aangezicht in genade te laten lichten. Want je hebt aan alles gebrek en aan alles tekort. Het is een pijnlijke ervaring. Maar ten derde, hongeren en dorsten, dat is ook een hele nuttige ervaring. Stel nou eens voor dat je dat nooit voelde. Stel nou eens voor dat als je geen eten nam, dat je nooit voelde dat je dan honger kreeg. Stel nou eens voor dat je, als je een tijd lang niet gedronken had, dat je niks merkte. Je zou zo sterven. Je zou zo sterven. Je zou zo uithongeren, uitdrogen. En daarom, hoe pijnlijk het ook is, maar het is nuttig om te merken dat je honger krijgt. Het is nuttig om te merken dat je dorst krijgt. Waarom? Oh, je zoekt nu naar middelen om je honger te stillen. Je zoekt nu naar middelen om je dorst te lessen. Je zoekt nu naar een tafel waarop je voedsel en drinken kunt aantreffen. En je doet er alles voor om dat pijnlijke, dat ongelukkige gevoel in je binnenste te verwijderen. Hongeren en dorsten, dat is nuttig. God heeft de mens zo geschapen dat hij die pijn voelt. En dat die pijn hem zo gaat beheersen dat hij niet anders kan doen dan zoeken naar wat zijn honger kan wegnemen en zijn dorst kan wegnemen. Gelukkig als een mens hongert. Gelukkig als een mens dorst. Gelukkig als God hem die dingen doet ervaren, want dat drijft hem uit naar het voedsel. Oh, ik weet wel, nog niet altijd direct naar het echte voedsel. Hij kan ook nog een tijd lang zich bezighouden met brood wat niet verzadigen kan. Hij kan ook nog een tijd lang naar zijn eigen gebroken bakken gaan, waar geen water in staat, om daar de laatste druppeltjes van het vuile vocht nog uit weg te likken. Dat gebeurt ook. En daar moet de Heer ons ook nog van afhelpen. En daarom waarschuwt u ons ook in zijn woord zo tegen. Maar op zich is het honger- en dorstgevoel nuttig. Want zo zou een mens dan misschien wel langs veel omwegen waar hij van afgebracht wordt. Moet worden toch terecht kunnen komen bij dat heil dat de Heere bereid heeft. Bij die gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Bij die zaligheid die in Christus verworven is. Beleeft u dat ook zo? Het nut van de honger. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Hebt u het als een wonder ontdekt? Jazeker, want dat werk van de Heilige Geest is er om ons hongerig en dorstig te laten wezen. En ons die honger en dorst te laten gevoelen. En als een mens dan zo genade ontvangt om naar de gerechtigheid uit te gaan, dan is het op zich al een bewijs dat God aan het werk is getogen. Dat de Heilige Geest daar zijn intrek heeft genomen. En vandaar dat de Heer Jezus zegt, omdat het geesteswerk er al was, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou moet u niet zeggen, ze zijn zalig omdat ze verzadigd zullen worden. Natuurlijk, dan wordt de zaligheid alleen nog maar groter. Maar in feite geldt de zaligspreking al voor mensen die door de genade Gods leerden hongeren. Leerden dorsten. Niet dat ze zichzelf daarin zo gelukkig voelen. Denk maar weer aan die pijnlijke ervaringen. Aan het smartelijke. Maar omdat God aan het werk is. En omdat God ze dat honger en dat dorstgevoel gegeven heeft. Zijn ze van God uit in beginsel inderdaad al zalig. Maar zij blijven hongeren en dorsten. Totdat. Ja, totdat de Heere doet wat hij belooft te doen. Zij zullen verzadigd worden. Let u erop wat er niet staat. Er zijn soms zoveel dingen in de Bijbel die door de Heer op een bepaalde manier gezegd worden. En niet op een andere manier. En daar heeft de Heer zijn reden voor. En wij zouden misschien geneigd zijn om dat over het hoofd te zien. Nee, je moet ook eens lezen wat er niet staat. Wat staat er niet? Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen zichzelf verzadigen. Dat staat er niet. Ze zullen verzadigd worden. Het gebeurt met hen. Daar doen zij niks aan. Als een glas vervuld wordt, dan wordt het van de top af, van bovenaf ingeschonken. Dat glas doet daar niks aan. Dat is alleen maar ontvangend. Als zij verzadigd zullen worden, die hongeren en die dorstenden. Als zij gevuld zullen worden. Als hun gebrek, hun leegte, hun armoede zal worden weggenomen. Dan doen ze dat niet zelf. Dan doet de Heere dat. En vervolgens moet u erop letten dat de Heere hier zegt. Nee, hij zegt niet zalig die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat zij verzadigd zullen worden. Of misschien zullen ze verzadigd worden. Of zij mogen hoop hebben dat ze eens verzadigd zullen worden. Nee, veel sterker, veel duidelijker, veel overtuigender. Zij zullen verzadigd worden. En wat is dat dan? Verzadigd worden. Toen de Heer Jezus het wonder van de vermenigvuldiging van de broden deed, toen waren daar die 5000 mannen plus de vrouwen en de kinderen. En die mochten eten van wat de Heere in zijn handen vermenigvuldigde van die broden en die visjes. En toen aten ze allemaal. Maar er staat ook bij, en ze werden verzadigd. En omdat ze aten en verzadigd waren, hielden ze over. Als al het eten opgaat, dan is het nog de vraag, nee, niet of iedereen gegeten heeft, maar de vraag of iedereen verzadigd is. Maar als er nog eten op de tafel overblijft, en als iedereen volop gelegenheid heeft gekregen om tot zich te nemen, dan is het zeker dat ze allemaal gegeten hebben en verzadigd zijn. Genoeg hebben. En niet eens meer iets anders wensen. Dat wil zeggen, dan is er genoeg, dan is er volop, dan is er tot overhoudens toe. En zo is het met Gods gerechtigheid, met het heil des Heren. Daar is genoeg van. Zoveel dat de hongeren en de dorstenden niet maar een beetje krijgen, waardoor net die honger en die dorst even wordt weggenomen. Maar ze krijgen zoveel dat ze overhouden, verzadigd zijn. Is dat niet zo? Als de Heere zijn hand opent en ons genade schenkt. Is dat niet zo als de Heere door zijn geest ons door de toepassing van zijn genade doet beleven dat hij goedertieren is? Als we proeven en smaken dat de Heere goed is? Dat hij met een oog van ontferming op ons neerziet? Is dat niet zo als het woord van God ons hart raakt? Is dat niet zo dat als we werkelijk onder de bediening van het woord van God niet maar een oppervlakkige zegen krijgen, maar een zegen die neerdaalt in ons binnenste, in onze ziel? Is dat niet zo als de Heere onze ogen ervoor opent, zodat wij mogen gaan aanschouwen dat in Hem en in Zijn gerechtigheid alles is wat we nodig hebben in leven en sterven? En als de Heere daar ook nog geloof bij geeft, om dat ons toe te eigenen en deelachtig te worden, dan is een ziel verzadigd. Wat wenst Hij dan nog? De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Dan is het goed, het is mij goed nabij God te wezen. Als zo de hemel afdaalt in je hart en als zo het woord van God een kracht wordt tot zaligheid en als zo de toezeggingen des Heeren mijn ziel vervrolijken en als zo het werk van Gods geest mij door het waarachtige geloof aan de Heeren en aan zijn woord verbindt, dan heb ik voor dat moment genoeg verzadiging. Is dat ook niet zo ten aanzien van de levensgang van Gods kinderen? Dat ze er rust op mogen vinden, dat de Heere voor hen zorgt, hoe de weg ook is. Dat het schaap vertrouwend de herder mag volgen. Ik heb geen gebrek te vrezen, zegt David dan. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Paulus mag ervaren dat God tegen hem zegt en dat hij het tegelijkertijd ook waar maakt en doet beleven. Mijn genade is u genoeg. Verzadiging. Maar dat is voor een moment, zegt u. Dat is voor een poosje. Ja, zolang we in dit lichaam zijn wel. Al zijn dat momenten waarop inderdaad iets van de verzadiging geproefd mag worden, waarop ondervonden wordt dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Als ondervonden mag worden dat de Heere mild in het geven is. Dat hij geen God is van een druppeltje hier en een druppeltje daar, maar dat hij een God is die stromen van levend water giet op een dorstige ziel. Als ervaren mag worden dat er bij de Heere een volheid is, zodat je met Johannes een keer kunt zeggen, uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Dan zijn dat de momenten van verzadiging. Maar je komt weer in dat dorre, dorstige, matte en droge, dode land terecht. Waardoor verschillende factoren kunnen daar een rol in spelen. Maar het is maar zo. En het is ook maar voor een moment, zo kun je zeggen. Maar de belofte staat daar. Zij zullen verzadigd worden. Zij zullen niet af en toe verzadigd worden. Ze zullen niet nu en dan verzadigd worden. Zij zullen verzadigd worden. Er komt tenslotte ook het moment dat alle honger en alle dorst voorbij zal zijn. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. Nooit meer. Als daar de verzadiging van vreugde zal zijn, waar de 16e psalm van zingt. Als daar zal zijn het verzadigd worden met het goddelijk beeld, zoals de 17e psalm dat zegt. Als daar de aarde zal zijn waarop gerechtigheid woont. Als ze daar zullen zijn waar ze hem gelijk zullen wezen. Niet meer hongeren, niet meer dorsten, want daar mogen ze hem dienen met een zondeloos hart. Verzadiging. En dat komt. Dat is toekomst, zeker. Maar de Heere heeft nog zoveel weggelegd voor degene die hem vrezen. Die hoop mag bij tijden alle leed verzachten. Die wetenschap mag bij tijden vreugde in de ziel geven, te midden van eigen armoede en gebrek. Zo blijft het niet. God zal alle tranen afwissen. God zal alle honger stillen. En dan verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Bent u nu op deze wijze ook hongerig en dorstig, of niet? Misschien wel hongerig naar geluk, misschien wel hongerig naar een beetje voorspoed en naar allerlei dingen van beneden, van het aardse leven. Maar reken er nou niet op dat u het ooit vindt. Echt niet. Reken er niet op dat u het ooit vindt buiten God en buiten Christus en buiten de gerechtigheid om. Als je het blijft proberen buiten God en buiten de gerechtigheid Gods om, dan zal toch een keer gebeuren dat u eeuwig zult gaan hongeren. Ja, echt. Dat heeft de Heere gezegd in zijn woord en daar is geen twijfel aan. Wat de Heere in zijn woord gezegd heeft, dat is toch immers de waarheid. Als God het in zijn woord geopenbaard heeft, dan moeten we er voor onszelf maar van overtuigd zijn dat degenen die buiten God geleefd hebben en het geluk en de vrede buiten God gezocht hebben, dat die dan straks eeuwig zullen hongeren. Daarom zegt de Heere, Heere, al zo ziet mijn knechten zullen eten. Doch gij lieden zult hongeren. Ziet mijn knechten zullen drinken. Doch gij lieden zult dorsten. Ziet mijn knechten zullen blijde zijn. Doch gij lieden zult beschaamd zijn. Ziet mijn knechten zullen juichen van goeder harte. Maar gij lieden zult schreeuwen van weedom des harten. En van verbreking des geestes zult gij huilen. Nee, je vindt het niet buiten God en buiten Christus en buiten de gerechtigheid Gods in Christus. Zoek toch het leven. Zie toch deze genade van de Heere te ontvangen, van dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan mag je bij die knechten horen waar de profeet van sprak. Dan zul je verzadigd worden. Misschien hebt u in uw leven wel eens een keer ondervonden, wel eens beleefd wat dat is om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. En misschien zijn er wel eens ogenblikken geweest in uw leven ook dat u de waarheid van deze belofte ondervonden hebt, van het verzadigd worden. Maar dat was vroeger. Dat was vroeger. Wat is er gebeurd sinds die tijd? Hoe komt het dat er nu geen honger is? Niet naar gerechtigheid tenminste. Dat er geen dorst is. Niet naar gerechtigheid. Een mens kan zijn honger en zijn dorst ook verliezen. Hoe dan? Doordat hij van verkeerd voedsel gebruik maakt. Als u straks thuis aan tafel zit en die jongen van u die altijd genoeg op kan, en voor wie er eigenlijk nooit genoeg op zijn bord ligt, die zit straks een beetje met zijn vork te spelen en u zegt tegen hem, joh, wat is er? Ja, ik heb geen trek. Wat heb je? Ben je niet goed? Ben je ziek? Klap je voorhoofd eens voor? Heb je koorts? Nee, alles is in orde. Wat heb je gedaan? En dan komt het eruit dat hij nogal wat snoep gegeten heeft. Dan is zijn smaak bedorven. En dan is zijn maag gevuld met iets wat niet voor zijn gezondheid dient. Begrijpt u? Je kunt ook te veel aan voedsel zitten wat niet tot verzadiging dient. Wat niet je gezondheid bevordert. Wat niet gerechtigheid is. En je kunt ook voedsel nemen waar je van vergiftigd raakt. Voedselvergiftiging komt ook voor. Je verliest je normale eetlust. Waar bent u mee bezig geweest dat uw honger verdwenen is? Toch de begeerlijkheid des vleeses? Toch de begeerlijkheid der ogen? Toch de dingen van beneden? Misschien wel verkeerde dingen, verborgen voor het oog van een ander misschien, maar gekoesterd in uw binnenste? Zondige dingen misschien? God zegt in zijn woord tot zijn volk, van zoveel dingen blijft u daarvan af. Want dat vergiftigt. Blijft u daarvan af. Want dat leidt niet tot gerechtigheid. Bent u er niet vanaf gebleven? Mogen we het verstaan? Dat er gebroken moet worden met al dat voedsel dat niet verzadigen kan. Met dat brood dat de honger alleen vermeerdert. Mogen we het verstaan dat de Heere tot ons zegt, blijf af. Blijf af. Zoek de Heere. Zoek gerechtigheid. En laat uw smaak niet vergiftigen. En laat uw honger niet stillen door datgene wat niet verzadigen kan. En wat alleen maar een magerheid over uw ziel brengt. Zoek die honger naar de gerechtigheid weer. Zoek die dorst naar de gerechtigheid weer. Want met alle pijnlijkheid die die ervaring meebrengt, is het toch zo'n nuttige ervaring. En gebruik alles om op die plaats weer te komen, waar de belofte Gods ook weer waarde krijgt, waar de toezeggingen des Heren ook weer levend maakt. Zij zullen verzadigd worden. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Samen de Heere danken. Heere, mogen wij bij datgene wat u ons vanmorgen uit uw woord hebt willen voorhouden, nu ook ontvangen de onmisbare en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Wij kunnen de waarheid horen, verkondigen. We kunnen ernaar luisteren, we kunnen ermee instemmen. We kunnen voor onszelf ervan overtuigd zijn dat dat zo is, maar we moeten het ook beleven, heren. En wat ons vanmorgen werd voorgesteld van hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en verzadiging, dat zijn dingen die we uit eigen ervaring ook moeten kennen. Dat pijnlijke hongergevoel moeten we toch ons ook bewust zijn. En dat nuttige hongergevoel dat ons naar het voedsel uitdrijft, dat dient er toch te wezen. En dat verzadigd worden door u, in beginsel en straks in volmaaktheid, dat dient er toch ook te zijn. Doe ons daar alle van overtuigd zijn, heren, opdat wij
niet rusten, voordat ook wij weten uit eigen ondervinding wat die gerechtigheid is. Dat we er deel aan hebben, aan dat heil des Heren, aan die genade in Christus, aan die vergeving, aan die vreze Gods, aan die zaligheid, aan de gemeenschap met de Heren. Heren, wat dat dan ook allemaal inhoudt, ach, bedien ons uit die volheid en geef ons genade om u daar hartelijk om te vragen, om daar inderdaad ook naar te hongeren en te dorsten. Schenk uw zegen bij uw woord, Heren, en laat het rijk van de boze mogen worden verstoord en afgebroken. En degene die er geen kennis aan hebben, ach, u hebt nog mogelijkheden in uw almacht om harde harten te verbreken en mensen die verzadigd zijn en aan geen ding gebrek hebben te laten zien hoe arm en leeg ze zijn. U hebt mogelijkheden, Heren, om mensen die andere tijden gekend hebben, maar die van u zijn afgeweken en die op allerlei dwaalpaden en doolwegen zijn terechtgekomen, terug te brengen en hen opnieuw te doen beleven dat het goed is nabij God te wezen. En dat alleen in die weg zegen en zaligheid ervaren wordt, terwijl op de wegen die we zelf kiezen de dood alleen maar is. O Heere, doe wat wij niet doen kunnen. Doe in uw genade, in uw almacht, wat zondaren nodig hebben voor het eerst en bij vernieuwing. En laat het onze ervaring mogen zijn dat u nog aan ons denkt en dat u uw woord, uw goddelijk woord, nog in het midden der gemeente tot een zegen stelt. Doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.